Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaak van Angelique van Leijenhorst uit Aalsmeer. In november 2000 verdwijnt de 30-jarige vrouw van de aardbodem. En de laatste persoon die haar heeft gezien is haar man Paul. De zoektocht naar de moeder van hun 2-jarig zoontje duurt uiteindelijk 6 jaar. En al die tijd ligt de oplossing van haar verdwijning bij haar man Paul. De foto's die bij deze zaak horen vind je terug op onze Instagram-pagina @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Het is zondagavond 10 november 2000, rond 11 uur. Op het politiebureau in Aalsmeer melden zich 2 vrouwen. Het zijn de moeder en de zus van de dan 30-jarige Angelique van Leijenhorst. Ze is spoorloos, zeggen ze. De rechercheurs en de dienstdoende officier zijn het gelijk met elkaar eens. Het verhaal dat ze zojuist hebben gehoord gaf hen een heel slecht voorgevoel. Op het politiebureau vertellen de moeder en zus dat Angelique zich al een tijdje grote zorgen maakte. Haar huwelijk stond op springen en haar man Paul gedroeg zich de laatste tijd nogal vreemd. Ze had haar moeder en zus verteld dat ze bij hem weg wilde, maar dat hij dat niet accepteerde en ze had het gevoel dat hij iets aan het plannen was achter haar rug om. En daar had ze zo haar redenen voor. Een korte tijd voor haar verdwijning hadden Angelique en Paul namelijk een auto-ongeluk. Paul zat achter het stuur en op een doorgaande weg slingerde de auto ineens van de weg af en vol tegen een boom aan. Toevallig reed er een politieauto achter hen die het ongeval zag gebeuren. Angelique hield er gelukkig alleen een gebroken arm aan over, maar ze kreeg er een heel naar gevoel bij. Alsof Paul met opzet van de weg slingerde en haar daarmee iets aan wilde doen. Ook is er het wijnincident die ervoor zorgde dat Angelique ongerust was over de situatie met haar man. Paul had enige tijd voor haar verdwijning een glas wijn aangeboden. Maar hij had haar glas ingeschonken waar ze niet bij was. En toen ze een slok nam, spuugde ze het weer uit omdat het erg zuur was. Ze vroeg Paul of hij haar probeerde te vergiftigen, want toen ze een slok uit zijn glas nam, smaakte deze wel goed. Ze begon steeds banger voor haar man te worden. Zo kwam ze er bijvoorbeeld ook achter dat haar telefoon opzettelijk ongebruikelijk was gemaakt, doordat iemand haar simkaart had vernield. Wie dat had gedaan, wist ze niet zeker. Maar ze was ervan overtuigd dat Paul er iets mee te maken had en dat het misschien onderdeel was van een groter plan. En dat vertelt ze aan haar moeder en zus. En ze spreekt zelfs met hen af dat als er iets zou gebeuren en ze ineens zou verdwijnen, ze naar haar paspoort moesten zoeken. Was ze opzettelijk vertrokken, vertelde ze, dan zou ze haar paspoort bij zich hebben. Was het niet op eigen kracht geweest, maar had iemand anders er opzettelijk, op welke manier dan ook, voor gezorgd dat ze was verdwenen, dan zou haar paspoort op de plek zijn waar ze het zelf had verstopt, namelijk in de linnenkast. Dit vertellen ze dus ook aan de politie, die vanaf het begin af aan de zaak heel serieus neemt. Ze besluiten samen naar de woning van Angelique en Paul te gaan. Daar gaan ze zoeken in de linnenkast. En inderdaad, haar paspoort ligt er nog. Ze spreken vrienden, collega's en zelfs een psycholoog van Angelique. En iedereen vertelt de politie hetzelfde. Angelique zou nooit haar zoon achterlaten. In ieder geval niet vrijwillig. Angelique groeit op in een gezin met een broer en een zus. Ze is begin 20 als ze Paul leert kennen in een discotheek. Het stel is stapelverliefd. Ze kopen een huis in Aalsmeer. Samen zaten ze in de kledingbranche. Paul bezocht de markten en jaarbeurzen en ze hadden daarbij nog 4 winkels. In Aalsmeer, Hoofddorp, Meidrecht en in Loosduinen. De geboorte van hun zoon zou de bekroning op hun liefde moeten zijn. Maar het huwelijk tussen Paul en Angelique vertoont steeds meer barsten. Er ontstaan heel wat spanningen tussen de twee. En ze besluit dat ze voor haar eigen geluk wil kiezen door bij hem weg te gaan. Het is maandag 11 november, 1 dag nadat Angelique als vermist is opgegeven. Het rechercheteam gaat aan het werk. Vrienden, buren, iedereen wordt ondervraagd. De werknemers van een kinderdagverblijf waar het zoontje van Paul en Angelique naartoe gaat, wisten de politie te vertellen dat op de dag van haar vermissing Paul degene was geweest die het jongetje had opgehaald. Dat valt gelijk op, want dat kwam totaal niet overeen met het verhaal van Paul zelf. Daarnaast had hij hen gevraagd naar de voeding van het kindje. Het kindje had wat problemen en kon hierdoor niet alles eten. En Paul wilde graag wat instructies hebben hiervoor. Dit bevestigde natuurlijk alleen maar het vermoeden van de politie dat het goed fout zat. Op diezelfde maandag had Angelique een afspraak met een makelaar om een huis te kopen. Deze stond gepland voor maandagmiddag, maar ze is nooit komen opdagen. Dat is heel merkwaardig, want dat was juist haar nieuwe toekomst, die ze zelf zou opzetten samen met haar zoontje. Diezelfde maandagavond gaat er al een rechercheur naar het huis van Paul voor een gesprek. En hij is niet alleen. Hij is namelijk in het gezelschap van een gemeenschappelijke vriendin van hem en Angelique. Het gedrag dat Paul die avond toont is voor de rechercheur bijzonder. Midden in het gesprek staat hij op om met de vriendin even naar zijn zoontje te gaan, zodat ze hem kan laten zien hoe hij zijn luier moet verschonen. Paul zijn verklaringen over Angelique's verdwijning veranderen telkens weer. Eerst zegt hij dat ze op vrijdagavond weg was gegaan met de bedoeling weer terug te komen. Maar daarna vertelt hij dat ze een weekendje weg zou gaan en daarna weer terug zou keren. En daar blijft het niet bij. Uiteindelijk verandert hij zijn verhaal nog een keer. Angelique zou in een onbekende auto zijn gestapt en met iemand zijn weggereden. Wie of waar naartoe wist hij niet. Uit verder onderzoek krijgt de rechercheur informatie van de ABN AMRO Bank. Angelique is vrijdag bij de bank geweest. De medewerkers herkenden haar, want ze kwam er wel vaker en ze had die dag ook een gips om haar arm. Ze is maar kort binnen en loopt vervolgens naar een witte bestelbus, waar ze zien dat Paul achter het stuur zit. Dit verhaal horen ze voor het eerst. Hij heeft in geen van zijn verhalen verteld dat hij op de dag van Angelique's verdwijning met haar samen naar de bank is geweest. De rechercheurs krijgen verschillende camerabeelden, waarop duidelijk is te zien waar het busje staat en dat Paul die dag heeft gereden. Langzaamaan lukt het de politie om een tijdlijn op te stellen van de gebeurtenissen die dag. Het is duidelijk dat Paul die ochtend naar de markt is geweest, want verschillende getuigen hebben de auto gezien. Vervolgens is Paul gezien met een witte bestelbus. In eerste instantie wordt deze niet herkend, maar later blijkt dat hij deze heeft gehuurd in Aalsmeer nadat hij zijn eigen auto tegen de boom had gereden. Ook dit is een detail dat Paul is vergeten te melden tegen de rechercheurs. De dag na de verdwijning van Angelique wordt Paul weer gezien met de bestelbus. Dit keer staat hij op de camerabeelden van een Loogman Car Wash in Aalsmeer. Het is duidelijk te zien dat hij de bus grondig schoonmaakt. Zijn vrienden vertellen de politie dat ze het niets vinden voor Paul om een gehuurde bus schoon te maken. Zelfs zijn eigen auto maakt hij zelden schoon, dus het was apart dat hij het dit keer erg grondig leek te doen met een gehuurde bestelbus. Ook opmerkelijk is dat hij de bus veel eerder heeft ingeleverd dan dat hij had afgesproken met de verhuurmaatschappij. Met de tijdlijn die de politie heeft op kunnen zetten, werd al snel duidelijk dat Paul de enige was die Angelique voor het laatst had gezien. Hij wordt meerdere keren gehoord door de recherche. Steeds verder raakt hij in het nauw. Pauls verklaringen rammelen aan alle kanten. De officier van justitie maakt al vrij snel de beslissing. Het lijkt erop dat de vermissing van Angelique meer is dan een vrijwillige verdwijning. En mogelijk zelfs een misdrijf. En Paul is verdacht. Er wordt besloten zijn mobiele telefoon af te tappen, om zo mogelijk meer informatie te kunnen verkrijgen die hij niet deelt met de rechercheurs. Ook wordt er gelijk de volgende dag een observatieteam achter hem aangezet. De eerste dag van de observatie verloopt zoals verwacht. Paul gedraagt zich zo normaal als hij kan en ze houden hem in de gaten totdat hij 's avonds in zijn bed ligt. De volgende ochtend staan ze weer klaar, maar er staat een verrassing voor ze te wachten. Paul is verdwenen en hij heeft een briefje achtergelaten met daarin zijn redenering. Hij zou niet terug kunnen komen totdat hij Angelique had gevonden. Toch lukt het de rechercheurs om met Paul in contact te komen en ze halen hem over om naar het bureau te komen. Hij besluit met zijn vader te gaan en die haalt hem op om samen naar het bureau te rijden. De politie heeft echter een ander plan. Ze willen de auto onderscheppen voordat het bij het bureau aankomt, om er zeker van te zijn dat Paul niet nog een keer kan vluchten. Maar voordat ze dat lukt, krijgt de meldkamer een telefoontje binnen van de vader van Paul. Paul is uit de auto gesprongen en hij is een taxi ingestapt. De politie had nog maar één optie over: hem aanhouden. Alle autoriteiten worden geïnformeerd. Wordt Paul ergens gezien, dan moet hij direct staande gehouden worden. Uit onderzoek bleek dat de taxi waar Paul in was gestapt naar Schiphol was gereden. Daar heeft hij een andere taxi genomen, waarna hij is afgezet bij een hotel in Hoofddorp. Hij had daar ingecheckt met een geleende paspoort van een vriend en de politie besluit om hem daar in zijn hotelkamer aan te houden. Zijn deur wordt ingetrapt en compleet verbijsterd wordt Paul daar in de boeien geslagen. Inmiddels had Paul zelfs zijn uiterlijk geprobeerd te veranderen. Hij had zijn haar laten knippen en verven en zag er daardoor anders uit dan op de foto's die de politie van hem had. Er werd een grote som geld gevonden in zijn tas en hij had krantenknipsels bij zich van bureaus die bemiddelen om te emigreren. Het werd duidelijk dat hij informatie had opgevraagd om via Frankfurt naar Bangkok te vliegen en zich uiteindelijk ergens in Thailand te vestigen. De politie was dus net op tijd, anders hadden ze Paul misschien nooit meer terug kunnen vinden. Zijn plan was mislukt en in plaats van in het vliegtuig naar Thailand zat Paul nu in de verhoorkamer op het politiebureau, verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van zijn vrouw. Waar is de dan 30-jarige Angelique van Leijenhorst? Moeder van een zoontje van 2 die ze zomaar achterliet bij haar man met wie ze in een vechtscheiding lag. Er was geen enkel teken van leven meer. Terwijl Paul wordt doorgezaagd in de verhoorkamer, gaan technische rechercheurs op zoek naar sporen in het huis van Angelique en Paul, in Aalsmeer. Vanaf het moment dat zij de woning binnengaan, houden ze al rekening met alle mogelijke scenario's. Er wordt gekeken naar meubels die verplaatst zijn, bloedsporen of andere situaties die mogelijk zouden kunnen wijzen op een misdrijf. De politie heeft 3 huiszoekingen verricht en daarbij ook rondom de woning gezocht naar sporen. Het huis ligt aan een sloot, die uiteindelijk uitkomt in een ringvaart en nog iets verder in de Westeinderplassen. Een van de scenario's die de politie daardoor onderzocht was dat het lichaam van Angelique in de Westeinderplassen, de ringvaart of rondom bij de eilanden kan liggen. De officier van justitie besluit tegelijkertijd om ook de hulp van het publiek in te schakelen. Maar hoe hard de politie ook zoekt, Angelique blijft spoorloos. Haar familie is er inmiddels van overtuigd dat ze niet meer in leven is. De rechercheurs delen dit gevoel en ze gaan dan ook met dit scenario in hun achterhoofd de verhoren in. Ze willen van Paul weten wat hij met zijn vrouw heeft gedaan, maar hij ziet zichzelf als niets anders dan het slachtoffer. Hij kon niet geloven dat dit juist hem moest overkomen en zei dat hij ook duidelijk bezorgd was over Angelique. Maar het komt niet overtuigend over bij de politie. Na uren verhoor komt Paul op de proppen met weer een nieuwe verklaring, de zoveelste. Hij vertelt dat ze op die vrijdag een afspraak hadden staan om eindelijk de financiële kant van de scheiding te regelen. Angelique was vastberaden om het dan nu echt af te sluiten, maar Paul kon het niet accepteren. Nadat ze de dag samen naar de bank zijn geweest, vertelt hij dat ze een heftige ruzie hebben gehad en dat het op de afslag Roelof Arendsveen op de A4 geleid heeft tot een incident. Hij vertelt dat hij haar in de auto met zijn hand in haar gezicht heeft geslagen, tot bloedens aan toe, en haar vervolgens uit de bus heeft gegooid. Maar hij blijft volhouden dat Angelique in leven was toen hij haar de bus uitzette. Geen bekentenis dus. Het team moet op zoek naar andere aanwijzingen. En met succes! Technische rechercheurs vinden in Paul's auto zandsporen. Die worden opgestuurd naar Nederlands Forensisch Instituut. Ook de in beslag genomen witte bus wordt binnenstebuiten gekeerd. De bus die Paul nog zo keurig had gepoetst. Het was duidelijk dat de bus goed was schoongemaakt, want de strepen waren nog te zien tijdens het onderzoek. Er wordt verder gezocht met luminol om zo mogelijk bloedsporen aan te kunnen treffen die normaal gesproken niet zichtbaar zouden zijn. En dat lukt ze ook. Er worden op de matten en op de zijkant van de rechterdeur sporen gevonden die uiteindelijk van Angelique bleken te zijn. Paul wordt hiermee geconfronteerd, maar hij heeft zijn verhaal al gedaan. Die bloedsporen die zitten daar omdat hij Angelique een paar keer in haar gezicht heeft geslagen. En als hem dan wordt duidelijk gemaakt dat de sporen niet overeenkomen met zijn verhaal, zwijgt hij. Antwoorden komen dan ook niet uit het huis in Aalsmeer. De woning is van boven tot onder onderzocht, maar het levert niets op. Een grote teleurstelling voor alle betrokken partijen. Totdat er verrassend nieuws komt vanuit het huis van bewaring waar Paul vastzit. Hij zat hele rare vragen te stellen aan andere gedetineerden. waaronder of zij wisten of lijkenhonden het verschil konden ruiken tussen normaal begraven personen en niet normaal begraven personen. Dit doet de politie denken dat hij Angelique's lichaam mogelijk op een begraafplaats heeft begraven. Ze proberen daarom het gevonden zand in de auto van Paul en mogelijke begraafplaatsen te onderzoeken, om zo mogelijk een link te kunnen vinden. Er wordt grootschalig gezocht naar mogelijke locaties en er wordt daarbij gekeken in een hele brede omtrek, omdat Paul veel verschillende locaties had bezocht in de afgelopen tijd. Samen met deskundigen van het NIV wordt het zand en aarde onderzocht. En heel toevallig komt er maar één match naar voren, de begraafplaats in Aalsmeer. Inmiddels is Angelique al 4 maanden vermist en het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De begraafplaats is een bijzondere locatie voor de politie om met speurhonden te onderzoeken. Het komt nauwelijks voor. Er wordt gekeken naar welke personen begraven zijn op de vrijdag van de vermissing van Angelique en op die maandag. Aan de hand van die informatie worden er een paar kisten opgegraven, omdat de politie het vermoeden heeft dat het lichaam van Angelique daar mogelijk bij zou kunnen liggen. Maar dat is niet het geval. Er wordt niets gevonden op de begraafplaats. Het is een werknemer van de ABN AMRO Bank in Aalsmeer die Angelique op 10 november 2000 als laatste in levende lijven ziet. Het onderzoeksteam heeft daarom maar 2 doelen. Als Paul inderdaad de dader is, moet hij veroordeeld worden. En Angelique moet teruggevonden worden. En om die missie te laten slagen, komt het onderzoeksteam met een uniek plan. Ze dienen het idee in bij het Openbaar Ministerie om een informant in te laten zetten. Het is een heel zwaar middel die pas wordt ingezet als alle andere onderzoeksmogelijkheden zijn uitgevoerd en niet zijn gelukt. Het verzoek wordt gehonoreerd en er wordt een politieinformant ingesloten. Hoe Paul ook wordt doorgezaagd door zijn verhoorders, hij blijft bij zijn verhaal. Het team neemt daarom nog een besluit. Om te kijken of zijn verklaring toch kan kloppen, wordt er een reconstructie gehouden. Hier verklaart hij dat hij op die vrijdagmiddag op de A4 bij de afslag Roelof Arendsveen dusdanig ruzie met Angelique heeft gehad dat hij de auto heeft stilgezet. Uit boosheid zou hij haar hebben geslagen, waardoor haar hele gezicht bebloed was, en haar vervolgens uit de auto hebben gezet. Hij heeft haar daar toen achtergelaten en is weggereden. Dat was dan ook het laatste dat hij van haar had gezien. Als dit verhaal zou kloppen, moeten er een aantal getuigen zijn geweest, want er rijden heel wat auto's langs. Dus er wordt een oproep gedaan in een aantal opsporingsprogramma's. Maar er komt geen enkele reactie binnen. De officier van justitie besluit dat dit genoeg is en wil Paul vervolgen voor doodslag op Angelique en eist 12 jaar gevangenisstraf. Ze doet dan ook haar best om aan de rechters te laten zien dat het verhaal van Paul niet kan kloppen. Als hij Angelique daar aan de kant van de weg had achtergelaten, dan had een voorbijganger haar daar absoluut moeten hebben gezien. Het was namelijk een hartstikke drukke weg. Tegelijkertijd krijgt het onderzoeksteam nieuwe informatie binnen. De informant die met Paul was opgesloten, heeft een bekentenis uit hem kunnen trekken. Het is hem gelukt om door Paul in vertrouwen genomen te worden. En toen hij uiteindelijk vroeg naar zijn vrouw, heeft Paul hem verteld haar om het leven te hebben gebracht. Voor de strafzaak was het een grote doorbraak. Voor het eerst was er rechtstreeks bewijs van zijn betrokkenheid bij de dood van Angelique. Toch betekende dat niet dat het was afgelopen. Er was namelijk geen lichaam. En ondanks dat Paul werd verdacht van doodslag, heeft niemand ooit het lichaam van Angelique gezien. Dat is heel bijzonder, want er zijn maar weinig zaken waarbij het lichaam van het slachtoffer zo lang niet gevonden wordt. Het maakt het moeilijk voor het onderzoeksteam en de officier van justitie, want als de rechtbank oordeelt dat er niet wettig en overtuigend bewezen is, dan is Paul zo weer vrij man. Maar het tegenovergestelde gebeurt in dit geval. Paul wordt op 9 november 2001 veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. De rechter oordeelt als volgt. U heeft uw echtgenote Angelique van Leijenhorst opzettelijk van het leven beroofd. U heeft daarmee de nabestaanden van het slachtoffer onzegbaar leed berokkend. Ook heeft u uw destijds 2-jarige zoon van zijn moeder ontnomen. Een opluchting voor haar familie, het onderzoeksteam en de officier van justitie. Paul gaat in hoger beroep, maar daar staat hem een onaangename verrassing te wachten. Hij wordt door het gerechtshof in oktober 2002 namelijk veroordeeld voor moord. omdat het hof ervan is overtuigd dat Paul zijn vrouw met voorbedachte raden om het leven heeft gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat Paul enkele dagen voor de verdwijning van zijn vrouw de simkaart van haar telefoon opzettelijk heeft vernield. Het lijkt erop dat hij dit heeft gedaan om ervoor te zorgen dat ze telefonisch niet bereikbaar zou zijn die vrijdag. Ook zou hij zijn afspraak die ze samen voor 10 november hadden staan, hebben afgebeld en hebben aangegeven dat zijn vrouw hier niets van mocht weten. Hij heeft haar dus alsnog opgehaald om haar te laten denken dat ze samen daar naartoe zouden gaan. Hij had zelfs de oppas afgebeld en haar gevraagd dit niet aan de politie te melden. En er is meer. Paul heeft de kluis die op naam stond van Angelique en was gehuurd bij de ABN AMRO Bank in Aalsmeer enkele weken voor 10 november 2000 leeggehaald, omdat hij leveranciers moest betalen. Echter werden de 110.000 gulden bij de aanhouding aangetroffen en waren deze dus bestemd om naar hem in Thailand te gebruiken. Het gerechtshof veroordeelt Paul daarom tot 16 jaar gevangenisstraf. Maar hij laat het er niet bij zitten. Er volgt een slepende juridische procedure. Tot 2 keer toe wordt de zaak bij de Hoge Raad behandeld en weer teruggewezen naar het gerechtshof. Uiteindelijk wordt Paul op 11 oktober 2004 veroordeeld voor doodslag en krijgt hij 11 jaar en 9 maanden, waar hij het trouwens niet mee eens is. Voor de rechters schreeuwt hij het uit. Hij roept: "Ongelooflijk, wat een stomme beslissing. Jullie zijn ongelooflijk stom." En zo gaat het juridische boek dan eindelijk dicht. Paul zit definitief achter slot en grendel, maar hij geeft zijn geheim niet prijs. Angelique blijft vermist. Na 6 jaar bekijken de rechercheurs de zaak van Angelique nogmaals. Inmiddels was de regelgeving wat veranderd, waardoor iemand niet meer automatisch na 2/3 van de opgelegde straf vrij zou kunnen komen. Dit was voor de rechercheurs een mogelijke oplossing, omdat zij er hiermee voor zouden kunnen zorgen dat Paul zijn gehele straf uit moest zitten. Tenzij hij hen natuurlijk wilde vertellen wat hij met zijn vrouw had gedaan en waar ze haar konden vinden. Ze gaan het gesprek met hem aan en ondanks dat hij in eerste instantie liet merken niets te willen vertellen, veranderde zijn houding al snel nadat hij te horen kreeg dat hij mogelijk geen kans maakte op vervroegde vrijlating. Het plan werkt. Al snel wordt de officier van justitie gebeld door de advocaat van Paul, met het bericht dat hij graag een verklaring wil afleggen. Ze gaat dat weekend gelijk naar de gevangenis toe, samen met een van de rechercheurs. Het NFI was ook al ingelicht en stond klaar voor het geval dat de verklaring van Paul zou leiden tot de vindplaats van het lichaam van Angelique. En dat gebeurt. Hij vertelt dat het misdrijf vrijdagmiddag heeft plaatsgevonden in de auto. Hij heeft haar neergeschoten en meegenomen naar huis. Daar heeft hij haar verpakt en is diezelfde nacht nog op pad gegaan naar het Amsterdamse bos en heeft haar daar in een kuil van 1,5 meter diepte begraven. Zijn 2-jarig zoontje heeft hij die nacht alleen thuis gelaten. Hij wordt meegenomen zodat hij het team kan laten zien waar ze haar kunnen vinden. En de volgende dag, op 21 augustus 2006, om 7 uur, wordt dan eindelijk het lichaam van Angelique gevonden. Ze lag begraven aan de Burgemeester Colijnweg in Amstelveen. Voor de beelden van de vindplaats kan je terecht op ons Instagram. Waarom Paul precies voor die locatie had gekozen, werd enige tijd later ook duidelijk voor een van de rechercheurs. Angelique, haar zus, wist namelijk te vertellen dat ze haar wel eens had laten zien dat ze in dat deel van het bos gebruik maakten van een trimbaan en onderweg naar de markt in Amstelveen liet ze het haar een keer zien. Het was dus een bekende locatie voor haar man. Na de sectie werd duidelijk dat Angelique in haar hoofd is geschoten. Ook de kleding die is teruggevonden kwamen overeen met de kleding die ze die vrijdagmiddag nog had gedragen. Hoe pijnlijk dan ook, de politie wist eindelijk wat er 6 jaar eerder had plaatsgevonden. Op 28 augustus 2006 wordt Angelique van Leijenhorst naar haar laatste rustplaats gebracht. En zodoende heeft haar familie eindelijk een volwaardig afscheid van haar kunnen nemen. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je trouwens ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week bespreek ik de zaak van de 28-jarige Tamara Wolfers, die op 23 juli 2006 dood werd aangetroffen op de zolder van haar ouderlijk huis. Om haar hoofd zat een plastic zak en er stak een mes uit haar borst. De hoofdverdachte was de ex-man van Tamara's tante. Zijn DNA werd namelijk gevonden onder haar nagels, op haar badjas en op de plastic tas om het hoofd van de Alphense vrouw. Maar hij werd uiteindelijk door de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Meer hierover hoor je volgende week vrijdag. Tot dan!